Vanavond lezen we Hebreeën 2. Niet omdat het Israëlzondag is, maar omdat we eraan toe waren. Hebreeën 2. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen we dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest. Want niet aan engelen heeft hij de toekomstige wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hen niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken. Even de zin nog een keer, dan leg ik die tussenzin weg. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen de leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen als hij zegt: uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal op hem vertrouwen. En wederom: zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. We hadden samen afgesproken om een hele serie over deze brief aan de Hebreeën met elkaar te houden, te beleven. En we zijn daar schoorvoetend mee begonnen. Hoofdstuk 1, die prachtige opsomming over de Heer Jezus. We vonden in hoofdstuk 1 10 punten waarin de glorie en het God zijn van de Heer Jezus zichtbaar was en werd en ook is. En die geweldige opsomming is misschien ingekomen, in ons hart gelegd, en we hebben daar, hoop ik, ook echt zegen van ondervonden. Die brief, geschreven aan gelovigen uit de Joden, je zou mogen zeggen Messias beleidende Joden, die brief aan Messias beleidende Joden in die tijd is een hele bijzondere. Zij kenden de schriften, daarom een enorm aantal citaten uit het Oude Testament. Zij wisten van de psalmen, ze wisten van vele, vele uitdrukkingen die we ook in ons tweede hoofdstuk van vanavond, Hebreeën 2, lazen. Ze wisten daarvan. Maar er was een gevaar bij de gelovigen uit de Joodse gelederen. En dat gevaar bestond hierin dat ze door hun familie misschien, doordat ze niet langer tegengas durfden geven, konden geven, dat ze weer meegezogen werden in de richting van het rituele leven van daarvoor. Je moet je dus voorstellen dat mensen die de Heer Jezus leerden kennen in die tijd uit hun familie werden gezet. Ze werden onterfd, ze werden voor dood verklaard, ze werden verstoten, ze werden uiteindelijk ook vervolgd. Denkt u maar aan wat Paulus deed toen hij op weg was naar Damascus en andere situaties. Ze hadden het razend moeilijk. De druk nam per dag toe toen. En wat is er dan makkelijker dan je hoofd weer in de schoot te leggen? Om dan toch maar weer te zeggen, ja oké, nou, we hoeven de wereld niet, maar ja, je kunt toch niet zeggen dat Jeruzalem de wereld is. Daar is de tempel, daar is de hoge priester, daar zijn de offers, daar wordt uit de schrift gelezen. Ze raakten in een gevaarlijke situatie door weer mee te gaan doen, meegesleept te worden in de richting van die Joodse leiders. Maar, zegt deze brief, die Joodse leiders, die hebben gezegd, weg met hem, kruisig hem. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Als je met hen meegaat, dan kan het zover komen dat je de Zoon van God opnieuw kruisigt, Hebreeën 6. Je wilt toch niet opnieuw gaan staan bij hen die zeggen, weg met hem. Ja, maar zover wilde de gelovige Jood ook niet gaan. Maar ondertussen was het gevaar er dat ze meegezogen werden die kant weer op. Zodat ze op het verkeerde been gezet werden. Dan komt deze brief. Een waarschuwende brief aan het adres van deze Messias belijdende Joden. Die in een gevaarlijk pakket waren terechtgekomen. En gevaar liepen weer meegezogen te worden en weer mee te doen met de rituele dans, laat ik dat zomaar eens zeggen, van die tijd. Zo lag het er toen voor. En die brief, die zegt eigenlijk niet van, jullie stouterdikken, doe dat nu toch niet. Deze brief zegt eigenlijk, ik zal jullie het betere en het hogere en het meerdere laten zien. Daarom is die brief zo belangrijk. Het gaat in deze brief om, niet een rituele dienst in Jeruzalem. Het gaat om een veel hogere dienst. Een dienst in de hemel zelf. Daar in Jeruzalem, daar staat een hoge priester. Maar die sterft, die blijft niet. En als die een aantal dienstjaren gaat, dan wordt hij misschien wel vervangen. Ik denk aan Caiaphas en Anna's en zo, dat gebeurde in die tijd. Maar onze hoge priester, die sterft niet, die leeft. Die blijft tot in eeuwigheid. En het offer daar in Jeruzalem gebracht, elke dag of eens in de zoveel tijd, ja, dat offer dat moet weer herhaald worden. Maar het offer waar wij het over hebben, dat is eens en voor altijd. Het meerdere, het hogere, is in deze brief zo schitterend verwoord, het is bijna onnavolgbaar. Daarom is het een hele belangrijke brief. Voor die mensen toen van, doe nog niet zo, maar kijk nou eens wat je hebt. Je hoeft toch niet het echte inleveren en het surrogaat weer gaan beminnen. Dat gevaar hadden ze, maar dat kan toch niet? Dat kunnen jullie toch niet menen? Zo komt deze brief naar hen toe, maar ook naar ons toe. Want ik heb de vorige keer al gezegd, wij leven in precies dezelfde situatie. Van leg je hoofd maar in je schoot en doe maar mee met de hooggemeente. En ga maar weer wat het christelijk erf normaal is geworden. Ga dat maar opnieuw beminnen, omarmen en ga daarin maar mee. Maar het is zo belangrijk dat ook wij leren zien wat het meerdere, het hogere van onze Heer Jezus is. Hoofdstuk 2 gaat daarmee door. Hoofdstuk 1 begon met, ik zal je wat vertellen over God, die voortijds vele malen tot de vaderen gesproken heeft, maar die heeft aan het eind van de dagen tot ons gesproken in Zoon. Ik zal je er wat van vertellen. 10 argumenten in één hoofdstuk. Nou, als je nou toch een opsomming wilt over de Heer Jezus, hoofdstuk 1, Hebreeën 1, prachtig. 10 prachtige dingen over hem. Hoofdstuk 2, ja maar, moest luisteren. zouden zij kunnen zeggen. Maar wij willen ook geen goede dingen van de Heer afwijzen. Maar we hebben eigenlijk geen plaats voor een Messias die ging lijden. Dat hoor je nu nog steeds in Israël. Als je je oor te luisteren legt, dan willen ze wel een Messias. Maar niet iemand die aan het kruis als een veroordeelde hing. Die, laat ik maar zeggen, tot in de dood ging. Ze willen een soort koning. Een vechter, iemand die overwint, iemand die de Satan echt de kop vermorzelt. We willen iemand die echt voorop gaat, maar niet iemand die daar zijn hoofd neer laat hangen. Zo'n hoge priester willen we niet. Dat gevaar is er vandaag nog. De leidende knecht van de Heere, zo wordt onze Heer Jezus genoemd, willen we niet. We willen wel een soort superheld. Met krachtpatserijen, met wonderen en tekenen. En alles verbleekt dan. Zo iemand willen we nog wel op de schouders. Zo iemand willen we nog wel in een stadion. Zo iemand willen we eigenlijk als een soort toonbeeld van. Dat is onze Heer. Ja, je kunt het wel zien, hè. Maar iemand die aan een kruis, uitgeschud, uitgerekt, uitgetrokken, uit elkaar gewerkt, hangt. Ja, daar kunnen we daar niks meer mee. Het hele merkwaardige is dat de toekomst van de Heer Jezus wegebt uit het denken van velen, maar dat ook het lijden van de Heer Jezus wegebt uit het denken van velen. Dat is hier de insteek. En die brief is geweldig belangrijk. In hoofdstuk 2 gaat het erover dat er iemand is die beneden de engelen is gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. Kijk, in de oude dag had je engelen en er waren van die krachtpatsers bij die in één nacht 185.000 man versloegen. Nou, dat waren echt, daar had je wat aan. Dat waren de helden. Maar ja, zo'n lijdensroute, Via Dolorosa, zo'n kruis, wat moet je daarmee? Maar hij is beneden de engelen gesteld geweest, dat klopt. Zegt deze schrijver, ik neem aan dat het Paulus is, maar goed, u mag hem ook Petrus noemen. Maar ik denk dat we goede papieren hebben om hem Paulus te noemen. Maar die schrijver, die zegt, hoe is luisteren, ik zal je wat vertellen. Dit is waar. Hij is beneden de engelen gesteld geweest. Je zou niet zeggen dat hij God de Zoon was. De machtige, die de schepper is, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die inderdaad de afdruk is van Gods wezen en de uitstraling van zijn heerlijkheid. Hij is inderdaad beneden de engelen gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. Maar weet je wel waarom? Waarom is dat nu gebeurd? En dat wordt hier in hoofdstuk 2 prachtig uitgelegd. En er komen eigenlijk twee dingen naar voren. In Jeruzalem zou een hoge priester in een vol gewaad, schitterend gekleed, aanwezig zijn in de tempel. Ja, als je daar dan dienst deed en je zag wat daar gebeurde, ja, dan hoorde je die man, gouden belletjes aan de onderkant van zijn kleed, prachtige diademen op zijn borst en schitterende stenen op zijn schouders. Het was een en al schittering, het was een en al kleurrijkheid, het was een fenomenaal gezicht. Daar in Jeruzalem, ja, daar had je de hoge priester. En die van ons, ja, die is beneden de engelen gesteld geweest. Die zag er niet meer uit. En nu wordt in deze bijzondere brief een voorbeeld gepakt. En dat vind ik magistraal. Dat is de leiding van de Heilige Geest. En daarom wil ik het ook graag doorgeven. Ik heb het niet bedacht, het staat hier. Er wordt een voorbeeld gepakt uit het Oude Testament. Hier wordt gezegd, ook al is dat zo, ook al is het waar dat hij beneden de engelen gesteld geweest is vanwege het lijden van de dood, toch is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En die uitdrukking met eer en heerlijkheid gekroond komt nog een keer voor in de schrift. Het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws, dit is geschreven in het Grieks. Maar toch, de tegenhanger van die uitdrukking is heel helder. In de oude dag heeft de Heere God tegen Mozes gezegd, Mozes, maak u voor uw broeder Aaron prachtige kleren, schitterende kledij, tot een prachtig sieraad. En die uitdrukking, tot een prachtig sieraad, is dezelfde uitdrukking als met eer en heerlijkheid gekroond. We moeten er even aan wennen. Maar als hier staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Dan had hij ook kunnen zeggen, heb je dan geen kleurenfoto in je bijbeltje van hem? Kijk dan eens naar de hoge priester uit de oude tijd. Kijk eens hoe hij erbij liep. Dat is de uitdrukking. Maar op hetzelfde moment wordt hier in hoofdstuk 2 gezegd, maar die hoge priester, die een keer zo zal schitteren, en de glorie van God zo zal weerkaatsen, en op een magistrale wijze de glorie van de hemel zal etaleren in al zijn volheid, in al zijn glorie. Die hoge priester had soms ook een andere verschijningsvorm. In het Oude Testament. Ik hoop dat u het even met mij wilt opslaan. Leviticus 16. Leviticus 16. Vers 4. Dat gaat dan over de grote verzoendag die er vroeger was, eens in het jaar, wordt nog gehouden in Israël. Het enige dat echt opvalt is dat er dan geen taxi rijdt en geen bus rijdt en dat er niemand in een auto kruipt. Het is echt een autoloze zondag. Ook filevrij dus. Ze willen in Nederland ook een soort filevrije dag hebben. Komende week geloof ik, vrijdag, donderdag, ik weet niet meer precies. Nou, daar is ook dan. Grote verzoendag. Leviticus 16 vers 4. Dan wordt gezegd dat Aaron, de hoge priester, het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken. Een linnen broek zal over zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich omgorden. En een linnen tulband zal hij zich ombinden. Dit zijn heilige klederen die hij zal aantrekken nadat hij zijn lichaam in water gebaat heeft. Dan hetzelfde hoofdstuk. Vers 23. Als dat allemaal gebeurd is, als de hele dag als het ware geweest is. Daarna, vers 23, zal Aaron naar de tent der samenkomst komen en de linnen klederen uittrekken die hij aangetrokken had toen hij het heiligdom binnenging. En zal ze daar laten liggen. Hij zal zijn lichaam in water baden op een heilige plaats en zijn gewone klederen aantrekken. Dan naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk bereiden en verzoening doen voor zich enzovoort. Dat betekent dat de hoge priester in de oude tijd twee stel kleren had. Eén voor normaal en één voor die ene dag. En dat pak voor normaal, dat was schitterend. Jongen, jongen. Daar zaten zelfs in het stof gouden draadjes verwerkt. Gouden platen waren net zo lang platgeslagen, gedreven. Werk heet dat in de Bijbel, weet je, uitgedreven, uit elkaar gedrukt. Goud is kneedbaar, is weg te drukken. En als het hele dunne platen waren, dan sneden ze dat in reepjes. En die reepjes waren dus eigenlijk gouden draden. En die gouden draden werden door het stof heen geweven. Dus door alle kleuren heen zaten gouden draden. En juwelen, schitterend. Gouden belletjes. Prachtig. Een hoed, een tulband met een plaat, een enorme diadeem. De Heere heilig. Ik zal er wel een hele avond over willen praten. Alleen over die plaat, over die diadeem die op zijn hoofd is. Prachtig is dat. En de betekenis is buitengewoon. Omdat de zonden in de meest heilige dingen van de Israëlieten in hun offeren door hem gefilterd zouden worden. Het is mijn vrije vertaling, maar dat is wel de uitleg. Buitengewoon. Maar goed. Zo liep die man. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo zal de Heer Jezus komen. En zo zal hij in de toekomstige wereld, daar gaat het hier over in hoofdstuk 2, de toekomstige wereld, zo zal hij verschijnen. En als hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid, verbleekt alles. Alle glamour en glitter van beneden wordt opgerold. Er blijft niets over dan alleen Christus, zijn heerlijkheid en zijn glorie. Dan. Maar er was één dag waarin die hoge priester anders gekleed ging. Dat was de grote verzoendag. Dat is het tweede stel kleren. Dat tweede stel kleren was helemaal niet een opsmukpak. Niets linnen broek, een linnen hesje, een linnen hoed. That's it. De meest eenvoudige dingen. En u weet misschien, linnen staat in de Bijbel altijd voor rechtvaardige daden van de heiligen. Als in de toekomst de bruiloft van het lam gehouden wordt, dan is daar de bruid gekleed in een smetteloos linnen kleed. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De gerechtigheden van de heiligen. Jouw en mijn praktijk wordt straks zichtbaar. En zo liep hij daar, de hoge priester, op die grote verzoendag. Altijd kleurrijk, altijd schitterend. Altijd juwelen, altijd een gouden belletje. Elke stap kon je horen. Hij kon geen stap verzetten of die belletjes rinkelden. En die ene dag, totaal anders. En hij ging het heiligdom in en bracht verzoening voor zich. Dat moest omdat hij ook een zondig mens was. En voor het volk. 3 keer op de dag ging hij het heilige der heiligen binnen. 1 keer met reukwerk. 1 keer met het bloed van een stier en de 3de keer met het bloed van die ene bok. Waarvan die andere bok dan later naar een ver land werd losgelaten. Die kwam nooit meer terug. Daarmee wilde de Heer duidelijk maken dat de zonden van het volk, als ze beleden waren, weggingen en ze kwamen nooit meer terug. Mooi hè? Moet u eens een keer in uw hart sluiten. En als u twijfelt of uw schuld weg is, denk dan aan die ene bok die wegging en die kwam nooit meer terug. Nooit meer terug. Dat wil de Heer duidelijk maken. Ook voor mensen die nu nog twijfelen. Die misschien zeggen, maar hoe zit het dan? Maar goed, die hoge priester ging in deze kledij het heilige der heiligen binnen om verzoening te doen. En nu zegt Hebreeën 2 het volgende. Moet luisteren. Jullie kunnen nu wel kijken naar die ene die daar inderdaad beneden de engel is gesteld geweest. Vanwege het lijden van de dood. Maar dat is de hoge priester op de grote verzoendag. Besef dat dan, man. Laat dat dan eens een keer tot je doordringen. Dat heel bijbels is. We hebben nog natuurlijk een tekst, Jesaja 53. Als een lam werd hij naar de slagbank geleid. Als een schaap dat stemloos is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dat is de volgende. Maar dit is al uniek. Dit is buitengewoon. Dat hier gezegd wordt, onze hoge priester heeft inderdaad een weg van lijden moeten ondergaan. Hij is zonder enige glamour, glitter, zonder enige opsmuk, het heilige der heiligen binnengegaan om voor jou het verzoeningswerk te volbrengen. Dat staat hier. En er komt een moment, dat is de toekomstige wereld, daar gaat het hier over, dat hij zal verschijnen in glorie en in heerlijkheid. En voor de gelovigen geldt nu, jij weet dit, wij zien Jezus nu. Wij weten dat hij daar in glorie en in heerlijkheid is. Dat hij aan de rechterhand van de majesteit van de Vader in de hoge. Dat hij daar schittert. Dat hij daar boven de engelen is gesteld. Dat hij boven alles en alles uitsteekt. De Heer Jezus in de hemel nu. Gelovigen zien dat. Daarom zegt de schrijver, jullie zien toch Jezus daar. Ja, dat je hem hier zag. Dat was om het verzoeningswerk te volbrengen. Dat was beneden de engelen gesteld te zijn om verzoendag alle zin van het woord inhoud te geven. Ziet u hoe die brief een schitterende opsomming geeft over wie de Heer Jezus is en over wat hij heeft gedaan en hoe ver hij daarin ging? Dit is magistraal, dit kun je niet bedenken. Dit is de Heilige Geest. Dit is Gods Geest die je nu gaat vertellen, gelovigen. Kijk toch niet naar die hoge priester Caiaphas en Annas die daar nu nog in de tempel dienst doen. En dan net doen alsof zij het een soort mediator zijn, een soort bemiddelaar zijn tussen God en jullie. Ze hebben niks, ze hebben helemaal niks. En er stond ook al helemaal niks, want de grote verzoendag werd in die tijd al helemaal niet meer gepleegd. Er stond namelijk helemaal geen heilige, in het heilige stond helemaal niks. Er was helemaal geen ark van het verbond in het heilige der heiligen. Het was leeg en God heeft een scheur gegeven. Heeft die van boven naar beneden gescheurd en duidelijk gemaakt. Je kunt rustig doorlopen, er is toch niks. Het is over, het is uit, het is gebeurd. Met alle rituelen, het is uit met jullie. Dat werd al zichtbaar. En als je nu weer terug verlangt, geloof ik, het Messias, beleidende Joden, naar die tijd, naar die mensen, naar die plek, dan ga je aan hun kant staan. En het is leeg, er is inhoudsloos, er is niks meer. En je moet nu buiten de lege plaats zijn. Niet in de tempel. Buiten de lege plaats. Daar. Daar is het gebeurd. Op het kruis van Golgotha. Daar is het gebeurd. Ziet u wat een lading zo'n hoofdstuk heeft? Een gigantische boodschap. Voor jou en voor mij. Het raakt mij tot in mijn ziel. Het is geweldig. Heer Jezus, ik hoef niet naar die toeters en die bellen te kijken van wie dan ook. Ik mag u zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien op hem. Hij is het. En hij is de enige. Inderdaad, beneden de engelen gesteld. Om dat verzoeningswerk te volbrengen. Om voor de schuld van zondige mensen te sterven. Ik weet niet of je dat gelooft. De meesten hier die zullen zeggen, ja, dat geloof ik. Nou, amen, halleluja. Dat moet je eigenlijk amen roepen, maar ja, dat mag misschien wel niet. Oh, dat. Gelukkig, er zijn nog snel 5. Er komen nog wel meer. Maar we zouden ons daarin moeten uiten en zeggen, Heer Jezus, we zien u in glorie. Heer. Ja, ik heb geen foto, ik heb nooit een filmpje gezien van hem daar. Maar we hebben wel die hoge priester in de oude dag en we weten wel hoe die eruit zag en hoe die daar rondstapte. Dat weten we wel. En als hij dat nu wel hebt, nou heb je dan een soort beeld van hem. De hoge priester. Met mijn naam op zijn schouders. Hier, ingekerfd, kan er niet eens uit. Met de naam van Veenendaal als getuigenis van God op aarde op zijn borst. Dus anders dan de individuele naam op zijn schouders. Dat zijn de namen van de zonen van Jacob. Dit zijn de stammen van Israël. Let u op het verschil. Zoon van Jacob. Stuk voor stuk. Van oud naar jong. Stammen van Israël. Jozef was geen stam in Israël. Wel een naam, een zoon. Maar geen stam. Begrijpt u? Dit is verschil. Dat verschil moet je maar eens een keer overdenken. Maar hoe dan ook. De Heer Jezus. Wij zien Jezus. En de toekomstige wereld heeft met hem te doen. En jij en ik zien het nu. Nu hoop ik, dat zei ik zo pas ook, daar was ik gebleven, dat we allemaal hier de Heer Jezus hebben leren kennen. Wat betekent dat? Het betekent dat de Heer Jezus met jouw prut, met jouw verkeerdheid, met jouw zonden beladen, naar God gegaan is. En tegen de Heere God, ik zeg het met alle eerbied, tegen God gezegd, Heere God, daardoor heeft het helemaal verknald. Het lijkt nergens op wat hij gedaan heeft. Maar ik betaal voor hem. Hier sta ik. Beneden de engelen gesteld vanwege het lijden van de dood. Om mij uit de dood te verlossen. Om mij voor altijd gelukkig te maken. Dat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan. En er is het moment gekomen dat ik dank u wel zei. Heer, dank u wel, Heer Jezus. Ik snap het niet, maar ik dank u. Ik prijs u. Ik eer u. Ik aanbid u, Heer Jezus. Ik vind niet precies wat ik toen gezegd heb, maar ik was blij en gelukkig dat al mijn schuld, al mijn zonden voor God geboet waren. Want de hoge priester op de grote verzoendag, het kruis van Golgotha, is naar binnen gegaan. Daarover gaat het hier. Hij is beneden de engelen gesteld geweest. Maar hij is boven alle gezag gezet in de hemelse gewest. Hij heeft het gedaan. Heb je dat geloofd? Heb je dat aanvaard? Heb je daar dankjewel voor gezegd? Nou, doe dat dan vanavond stil op je stoel of na afloop. Na afloop, misschien in een gesprek, hoe dan ook, zeg het. Beleid het en zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u zo ver wilde gaan. Voor mij, voor mijn schuld, voor mijn verkeerdheid. En als dan iemand tegen u zegt, ja, maar zo'n lijdende Messias, zo'n kruis en zo'n verwerping, zo'n heel gedoe. Ja, dat hoef ik niet. Ik wil een God hebben, een krachtpatser die er voor mij is. Nou, God is echt slechts één keer voor jou geweest. Hij was er voor je. Wanneer? Toen hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Toen is het gebeurd. Daarom is zo'n brief zo prachtig. En daarom is zo'n brief misschien wel verguisd en misschien wel als moeilijk bestempeld. Nu, het is misschien in eerste instantie ook niet zo gemakkelijk, maar het is zo bijzonder dat je zulke prachtige dingen in één zo'n brief opgesomd krijgt. Ze zeggen eigenlijk, de schrijver, ik denk dus Paulus, gelovigen uit de Joodse families, jullie Messias beleidende Joden, jullie kunnen nu wel kijken naar de hoge priester die er op dat moment rondstapt. Dat bestond toen nog een paar jaar. En jullie kunnen zelfs kijken naar Aaron die er toen ooit geweest is en zijn nazaten. Maar onze hoge priester is nog mooier. En hoofdstuk 3 zegt, en onze Mozes is nog mooier. Dus het gaat maar door. Weet je, er komt nog veel meer bewijs dat het Oude Testament weliswaar kostbaar is. Maar dat er voor de gelovigen van nu zulke schitterende zegeningen weggelegd zijn. En je zou bijna willen zeggen, wie zou dat dan niet willen? Wie zou dat dan niet aannemen? Wie zou het dan niet geloven? Kun je nu zeggen, nou ja, zo wordt. Nou, vertrouw daar maar op de Nederlandse staat. Ze hebben net Fortis overgenomen en ABN weer terug. Dat zijn onze lui. Nou, u weet nog niet hoe het afgelopen, ik ook niet. Of vertrouwt u misschien op Lotto? Dat is de meeste kans om miljonair te worden, zeggen ze zelf. Of staatsloterij. Of uw hart geploeter. U kunt van alles bedenken. Op alle mogelijke manieren doorgaan. Maar één ding moet heel helder zijn. De Heer Jezus. U moet hem hebben. En het geweldige werk van de Heer Jezus is zo belangrijk. Dat ik u zou willen uitnodigen om in geen enkel opzicht enige schroom te hebben om de Heer Jezus aan te nemen. Hebreeën 2 zegt zo prachtig. Dit is precies wat we eigenlijk willen zeggen. Beneden de engelen gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. Maar nu met eer en heerlijkheid gekroond. Het is zo schitterend om hier te vinden. Want niet aan engelen heeft hij de toekomstige wereld, waaraan wij spreken, onderworpen. Maar aan hem. Dus de toekomstige wereld, dus wat er nog gaat komen, is onderworpen aan onze Heer Jezus. Aan hem. Aan die hoge priester. En wat een dag zal het zijn voor hem als alle knie buigt voor hem, alle tong belijdt dat hij Heer is. Maar jij en ik die nu vanavond hier zitten of meeluisteren, wij mogen zeggen, Heer Jezus, ik zie nog niet alles, ik zie niet alle kleurtjes, maar ik zie wel dat u verhoopt bent. U bent inderdaad door de diepten heen gegaan en nu bent u aan Gods rechterhand. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zien hem. En het oog van het geloof zegt, aha, hij is dus het onderwerp en de man in de toekomstige wereld. Niet wie dan ook, hij. Niet een politiek monster, niet een religieus geval. Sorry dat ik het zo zeg. Ik denk even aan Openbaring 13 waar een politiek monster uit de zee opkomt, een dier en een religieus leider uit de aarde opkomt. Niet dit soort dieren, beesten. Maar Christus, het lam dat geslacht is. Dit is inhoud. Dit is Hebreeën 2, een kostbaar hoofdstuk voor jou en voor mij. Amen. Ik wil graag afsluiten met een dankgebed, dit stukje. Onze God, onze Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor die ene die tegen u zei, zie ik kom om uw wil te doen. En dat betekende op hetzelfde moment de moederschoot van Maria een vormeloos begin. Dat betekende Bethlehem zonder bazuinen, zonder pers, zonder televisie. Een stal, armoe. Dat betekende vlucht naar Egypte. Dat betekende Nazareth, de allerlaagste laag, als ik dat zo zeggen mag. Want uit Nazareth zou geen goeds kunnen komen. Heer Jezus, ik dank u dat u dat wilde doen. Ik dank u dat u beneden de engelen gesteld wilde zijn. Om dat lijden, om dat werk aan het kruis te kunnen volbrengen. Om mij voor altijd te kunnen redden. Heer Jezus, ik prijs u. Vader, ik dank u voor uw zoon. En u hebt hem nu aan uw rechterhand en daar is hij nu met eer en heerlijkheid gekroond. En vandaar komt hij om ons tot zich te roepen. Maar met ons komt hij terug op de Olijfberg. En dan zal de toekomstige wereld aan hem onderworpen zijn. Hem, de mens. Hem, die beneden de engelen is geweest vanwege het lijden van de dood. We herhalen die woorden maar iedere keer om geen vergissingen te maken. Ik wil me niet zo graag vergissen. Heer Jezus, Vader, in het beoordelen of zelfs in het beschrijven van uw glorie en het beschrijven van uw heerlijkheid. Want u bent groter dan ons denken. Heer Jezus, ik prijs u. Vader, we willen aanbiddend neervallen in knielen voor u, omdat u het zo geweldig goed gemaakt hebt. We prijzen u. Amen.